Dit is Koffie met de Bijbel, de wekelijkse podcast vanuit de Gereformeerde Kerk te Leek, waarin actuele thema's worden besproken op ontspannen wijze. Zet de koffie maar klaar. Presentatie door Roel Prins en Tom Walewijn. Welkom bij Koffie met de Bijbel.
Vandaag hebben wij twee gasten. Heel bijzonder. Ellie van Pagee en Treintje Zestra. Ze zijn als vrijwilligers verbonden aan het hospice Vredeborg in Leek. Van harte welkom Ellie en Treintje.
Dankjewel.
Een hospice, wat is een hospice?
Een hospice is een bijna thuishuis. Soms wordt ook wel eens gezegd een bijna zoals thuishuis. En daar worden gasten opgevangen die ernstig ziek zijn, ja, die niet meer behandeld kunnen worden en waarvan de verwachting is dat ze binnen enkele maanden zullen overlijden. Nou, de reden waarom ze komen is omdat ze vaak thuis niet meer kunnen zijn, mm-hmm, om allerlei redenen. Bijvoorbeeld dat ze alleen wonen.
Ja.
Of dat hun partner dat niet, de verzorging niet kan doen. Of omdat ze kinderen bijvoorbeeld heel ver weg hebben, die dus ook niet ingeschakeld kunnen worden. Ja. Soms komen ze uit het ziekenhuis, mm-hmm, maar ze komen eigenlijk altijd op indicatie van een arts en de verpleegkundige zorg die daar omheen zit.
Oké, dus gasten, jullie spreken over gasten,
ja,
niet over
niet
patiënten
over die
of
gast,
cliënten.
Nee, we bedoelen dus echt gasten.
Gasten, ja, ja. Jullie willen ook echt mensen een gastvrij thuis bieden. Een bijna zoals thuishuis. Wat,
ja,
mooi. Mooi gezegd. Wat jullie eigenlijk doen is, begrijp ik, een plek bieden waar mensen zich thuis kunnen voelen en waar ze dan de laatste weken of maanden van hun leven kunnen doorbrengen.
Ja.
Ja.
En
waar,
dan
mensen
is
kunnen, waar mensen kunnen sterven.
Ja, ja. En dat gebeurt ook in, ja, de allermeeste gevallen zo. Ja. Een enkele keer, dan het leven is soms niet maakbaar. Dus nee, dan komen ze en dan stopt de ziekte bijvoorbeeld.
Oh, ja.
Of ze knappen weer op,
mm-hmm,
om allerlei andere redenen. Dat dat is toch een. En dan kunnen ze nog wel eens een poosje naar een verpleegtehuis.
Ja.
In enkele gevallen gaan ze nog wel weer naar huis, maar dat is maar heel zelden.
Ja.
De meeste mensen overlijden in ons hospice.
Ja.
Wij hebben plek voor 3 gasten.
Ja.
En het is ook altijd heel bijzonder als ze komen. Want eigenlijk willen wij dat het leven wat ze daarvoor hadden, dat gewoon voortgezet kan worden in het hospice.
Ja.
Dus ja, dan moeten wij dus een aantal dingen weten. Bijvoorbeeld, is het een ochtendmens of een avondmens? Wat eten en drinken ze graag? Doen ze dat dan nog wel? Zijn ze gewend om bijvoorbeeld nog een borreltje te drinken voor het slapen gaan,
oh ja,
of voor het,
ja,
eten? Houden ze van praten? Zijn het praters of juist niet? Willen ze liever met rust gelaten worden?
En wat jullie proberen is zoveel mogelijk aan te sluiten.
Ja,
bij,
precies.
Ja.
En dat maakt, okay, het werk als vrijwilliger dus heel bijzonder.
Ja.
Omdat we eigenlijk moeten aftasten.
Ja.
Ze komen en wij wachten af en we kijken. En we,
ja,
proberen heel goed te luisteren en zien wat er gebeurt.
Want maar daarmee is het dus een hele fijne plek, lijkt mij, voor mensen om zo de laatste fase van hun leven door te maken.
Ja, ik denk, kijk, als mensen komen, dan die eerste tijd is natuurlijk heel emotioneel. Want ze weten dat ze daar ook niet meer levend vandaan komen.
Oh, ja.
Dus dat is de plek waar ze zullen sterven.
Mm-hmm.
Nou, dat is natuurlijk voor die mensen zelf heel emotioneel.
Ja.
Maar ook voor hun familie.
Ja.
Want ja, dat hier zal het gebeuren. Dus
ja.
Die eerste dagen, die eerste tijd is echt heel, ja, is toch heel emotioneel voor iedereen. Maar goed, als ze eenmaal gewend zijn en ze moeten wel wennen, want het zal, we hebben een hele hoop vrijwilligers.
Ja, vertel eens, hoeveel? Want jullie werken allemaal met, jullie werken met vrijwilligers?
Ja, ongeveer 60.
60, ja. Yeah.
We hebben 7 dagen per week 4 diensten in te vullen, keer 2 vrijwilligers.
Oh ja.
Dus dan komen per dag, zou het kunnen dat er 8 verschillende personen bij een gast binnenkomen.
Ja.
We vragen ook wel, als we merken dat mensen dat niet fijn vinden, dan zeggen we gewoon, spreken we onderling af dat een van ons die dienst naar die gast gaat.
Oh ja. Ja, ja. Maar dus best wel veel vrijwilligers.
Alleen maar vrijwilligers? Of zijn er ook
nee, de verpleegkundige zorg, okay, die wordt natuurlijk gedaan, ja, door de zorgorganisatie die verbonden is aan het hospice.
Oh, ja.
Dus dat betekent dat er in ieder geval 's morgens en 's avonds een verpleegkundige is en 's nachts.
Oh, ja.
Want 's nachts zijn er geen vrijwilligers, dan is het wel een verpleegkundige.
Ja. Want het zijn uiteindelijk natuurlijk hele zieke mensen, ja, die allerlei klachten hebben. Precies. En medicijnen nodig hebben,
ja,
eigenlijk.
Oké.
Okay.
Ja.
Okay. Nog even voor mijn beeld. Zo'n hospice, jullie zeiden van er kunnen 3 gasten tegelijk worden opgenomen. Hoe ziet dat eruit, Treintje? Zo'n kamer?
Er zijn 3 gastenkamers. Echt, dat is hun eigen kamer.
Ja.
Daar mogen ze alles doen wat ze willen, alles neerzetten wat ze willen,
ja,
alles meenemen wat ze willen.
Oké, okay, dus als iemand daar komt en die zegt, ik heb een kastje wat ik graag, of een stoel,
goudvis,
graag gehecht ben.
Ja, een goudvis.
Ja.
Vogeltjes.
Oh ja, ja, dat mag ook, ja, dan mogen dus huisdieren.
Ja. Mm, ja.
Nou,
een hond hebben we nog niet gehad. Nee. Komt die, want dat kan eigenlijk niet, want die hond moet uitgelaten worden. En we kunnen niet mensen alleen laten.
Snap ik, dus, ja. Maar goed, je kan het dus, je kan het echt persoonlijk maken. En ik neem aan per gastenkamer ook een douche en toilet?
Ja,
een
badkamer, ja, en een toilet.
Ja. En hoe zit het dan met de familie van gasten, waar kunnen die terecht?
Die kunnen altijd ook blijven.
Ja.
Hè? Ze kunnen de hele dag door op bezoek komen.
Ja.
Ze mogen zelfs blijven slapen.
Oké.
Okay. Ja, er is een logeerkamer.
Ja.
En ze mogen ook met een gewoon bij hun familielid slapen of vriend.
Ja. 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 Bijzonder, dus inderdaad net. Ja, bijna zoals thuis. Ja, nee, ik krijg er nu een beetje een beeld bij. Ja,
ja, we kunnen zelfs een koppelbed aan het bed maken. Dat moeten we dan wel even regelen.
Ja.
Maar dan kunnen ze gewoon bij elkaar slapen, partners, als ze dat willen. Ja.
Ja, maar het is dus heel kleinschalig.
Ja.
En 3 kamers, ik vind dat zelf niet veel, maar ik weet niet, zit jullie dat vaak vol?
Ja.
Ik zou bijna vragen, is er een wachtlijst? Maar dat kan
soms
bijna niet.
Wel.
Ja,
soms wel. Ja.
Oké. Okay.
En dan is, we hadden laatst een wachtlijst. En helaas, waar de mensen overleden voordat ze kwamen. Dat kan natuurlijk ook.
Ja.
Dat het kan wel.
Ja.
Ja, want nogmaals, wat mij niet helemaal duidelijk is. Het hospice zit naast Vrede Wold.
Ja.
Het verpleegtehuis, waar ook heel veel ernstig zieke mensen zitten. Maar waar ook heel veel mensen overlijden. En volgens mij hebben ze het daar ook goed. Maar het bijna thuisgevoel is daar denk ik toch wel iets anders.
Ja.
Waarom zijn er niet veel meer hospicen? Waarom zijn er niet veel meer dit soort plekken? Want wat Roel al zegt, het is heel kleinschalig. De meeste mensen zitten of in een verpleegtehuis of thuis.
Ja. Het is kleinschalig, dat klopt. Ik neem aan dat er toen het gestart werd wel marktonderzoek naar gedaan is.
Ja.
Want we hebben ook wel een hospice in Zuidhoorn. Daar hebben ze meer bedden.
Oh,
we hebben ook in Hoge Zand is er ook één. Er is ook een hospice in Groningen. Die hebben allemaal wat meer bedden.
Ja.
Maar in de praktijk werkt het wel goed. Want het is niet zo heel vaak dat er mensen op een wachtlijst staan.
Nee.
Dus we hebben afgelopen jaar hebben we echt ontzettend veel mensen gehad. De een was nog niet overleden of de kamer moest alweer klaargemaakt worden voor een ander.
Ja.
Dus, ja.
Want hoe lang bestaat Vredeborg?
5 jaar.
5 jaar?
Ja, afgelopen juni was het 5 jaar.
Oké, okay, dus best nog wel jong, zeg maar.
Ja.
Ja. En hoe lang zijn jullie zijn beide vrijwilligers? Hoe lang al?
Ellie al vanaf juni, ik vanaf november dat jaar. Dus ik nu inmiddels ook 5 jaar.
Oké, ook allebei bijna zo'n beetje vanaf het begin.
Vanaf het begin, ja.
Ja. Ja, oké. Okay. Ja.
Maar ja, die eigen regie, daar is, dat is toch ook wel heel belangrijk om nog even te zeggen. Mm-hmm. Soms is dat ook best wel heel erg moeilijk. Want mensen die hebben hun... ze hebben natuurlijk hun eigen bijzonderheden ook. En we hebben bijvoorbeeld eens een keer een man gehad... die wilde alleen maar komen als hij 8 rauwe eieren per dag mocht eten. Nou, dat vinden wij dan oké. Okay, ja.
Dat is te regelen, toch?
Dat is te regelen. Ja. Dus, maar dat was de enige voorwaarde. En dan had hij een glas en dan moesten 2 eieren in. Dan moest even aangeprikt worden en hop, dat ging dan 4 keer per dag zo naar binnen. Maar goed, in dat huis wordt gekookt en daar wordt ook koffie gezet. Ja. Dus er hangen altijd geuren.
Ja, ja.
En 's ochtends vroeg, dan is koffietijd en dan... Mm-hmm. Dus wij probeerden hem af en toe van, zou je ook niet eens een beetje koffie proberen? Ja. Nou, dat leek hem dan wel wat. En zo langzamerhand, kregen wij hem toch door alle aandacht, gesprekjes, het aanbieden van dingen. Er wordt ook appeltaart bijvoorbeeld bij ons gebakken. Nou ja, dat, mm-hmm. dat ruik je dan ook.
Ja.
En kregen we hem van de eieren af. en heeft hij dus normaal kunnen eten.
Ja. Maar dat lijkt mij ook, als ik dat zo hoor, dan door alle zorg en aandacht knappen mensen ook nog weer op.
Ja.
Dat ze uit een ziekenhuis komen of uit een thuissituatie bijna niet meer eten. En jullie, met al jullie liefde en zorg.
Dat gebeurt.
Ja, hè?
Ja.
Ja.
Ja, het verhaal van Diewek een beetje.
Ja, die mevrouw die kon niet meer eten en drinken eigenlijk. En die kwam en die ging bij ons toch weer eten.
Ja.
En ze heeft nog een hele poos genoten. En ze zei, ik ben hier doodgelukkig. Hoe cynisch kan het zijn?
Ja.
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 Maar dat laat dus ook het succes van het hospice zien... van de persoonlijke betrokkenheid en de persoonlijke liefde en aandacht... die je aan mensen geeft, wat dat dus doet.
Ja.
Ja.
Ja, dat is, ik denk dat dat een van de dingen is die voor ons ook vreselijk belangrijk zijn. We hebben natuurlijk een hele hoop vrijwilligers, maar die praten ook veel met elkaar.
Mm-hmm.
En we zijn ook verbonden aan het VPTZ, de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg. Dat is een landelijke organisatie die ook de kwaliteit bewaakt van wat er in die hospices gebeurt.
Ja.
Dus wij krijgen regelmatig bijscholingen en cursussen, weet ik wat. Ze hebben ook een blad. En we hebben zelf ook intervisiegroepen, waardoor we lopen natuurlijk toch tegen dingen aan.
Ja.
En dan kunnen we dat met elkaar bespreken.
Ja. Het is niet zomaar wat je doet.
Nee.
Ik stel voor dat we daar straks even over doorpraten. Oh, ja. Ik ben ook wel heel benieuwd naar wat dat met jullie zelf doet. Hè? Want jullie vertellen er nou over en ik krijg er wel een beeld bij. Maar het lijkt me ook soms best wel pittig om daarbij te zitten. En met mensen toch wel een band op te bouwen die vervolgens dan overlijden. Maar laten we daar straks in het tweede blokje over doorpraten. We gaan er nu even tussenuit met een kopje koffie. Kan ik jullie een kopje koffie aanbieden of heb je liever thee?
Kopje koffie graag.
Koffie.
Ja,
en koffie. Hoe drinken jullie de koffie?
Zwart.
Met melk.
Met melk. Goed, gaan we regelen.
Weten we dat ook weer.
Zo is dat. Tot zometeen.
Dat het voorjaar in de winter al een beetje begonnen is, dat zul je waarschijnlijk al wel gehoord hebben buiten. En koolmeisjes die al een beetje zijn begonnen te zingen. Een merel die 's ochtends vroeg al van zich laat horen. Maar ook zeker de eend, de wilde eend, heeft het voorjaar al in zijn kop. In elk geval de mannetjes. Want kijk maar eens in een plas, bij huis of in de vijver. Vaak zie je daar al hitsige, geile mannetjes rondom een vrouwtje hangen. En vaak zijn dat meer mannetjes dan vrouwtjes. En dat is ook wel te verklaren, omdat er gewoon meer mannen eenden zijn dan vrouwtjes eenden. Maar nu in januari zie je ze al druk bezig met paren en met met het bemachtigen van een vrouwtje. En dat is voor zo'n mannetjeseend best wel een strijd. Want hij heeft allereerst best wel veel concurrentie. Maar wat ook best wel integrerend is, is dat mannetjes, of dat eenden, in tegenstelling tot de meeste vogels, een penis hebben. Ja, een beetje een vies verhaal wordt het zo. Maar als denk ik veel van jullie wel weten die dit horen, dat vogels paren met een cloaca. Maar eenden die hebben nog een penis. Mannetjes eenden hebben een penis. En het grappige, of het integrerende daarbij is ook nog weer dat dat best wel een redelijk lange penis kan zijn. En best wel een rare vorm ook. Maar dat alles te maken heeft met de vagina van het vrouwtjeseend. Want dat is niet zoals bij mensen redelijk hetzelfde en tussen vrouwtjes. Maar bij eenden, vrouwen, vrouwtjes eenden, hebben een gigantisch gekronkelde vagina, waarmee ze ook kunnen sturen, schijnt. En dat las ik laatst pas. Of ze een mannetje, of ze het sperma van een mannetje accepteren of niet. Dus die vagina heeft allerlei doodlopende eindjes waar zo'n vrouwtje kan manipuleren of de penis van de eend daarheen gaat of richting de eitjes die bevrucht moeten worden. Nou, ik hoop niet dat ik hiermee jullie een heel dat jullie dit allemaal heel visueel maken, maar ik vind het wel, wel vrij bijzonder dat het zo werkt bij eenden. En en ook wel fascinerend hoe zo'n vrouwtje dat kan doen. Dat het niet gewoon simpel is een paring, maar dat zo'n vrouwtje ook sturing heeft op het wel of niet ontvangen van het sperma van zo'n mannetje. Oftewel, de natuur zit eigenlijk weer vol verrassingen die er ingebouwd zijn. Dus als je nou weer eens een eend ziet, kijk dan niet, zie dan niet zo'n kronkelige mannetjespenis voor je hoofd. Maar geniet er dan ook gewoon van dat het zo werkt bij eenden. En hoe bijzonder dat wel weer niet is, hoe dat gemaakt is.
We zijn in gesprek met Ellie van Pagé en Treintje Zetstra als vrijwilligers verbonden aan het hospice Vredenborg in Leek. Jullie vertelden, Ellie en Treintje, dat jullie allebei inmiddels 5 jaar of iets langer als vrijwilliger werkzaam zijn in het hospice. Kan iedereen daar aan de slag als vrijwilliger? Of moet je toch wel een bepaalde achtergrond hebben, een bepaalde opleiding gehad? Of hoe werkt dat?
Eigenlijk kan iedereen aan de slag. Je hoeft geen opleiding gehad te hebben, niet in de zorg te hebben gewerkt.
Oké. Okay.
Nee. Je doet wel een sollicitatiegesprek.
Ja?
Ja.
Ja, want je hebt, neem ik aan, ook vrijwilligers die koken? Of doe je het allemaal zelf?
Wij doen alles zelf.
Ja. Je doet alles zelf?
Ja.
Ja. En als dus je moet voor alle markten thuis zijn.
Ja, ja, maar doet elke vrijwilliger hetzelfde?
Je evalueert met elkaar. Wie doet dit en wie doet dat? Oh, ja. En als de een goed kan koken, dan, of liever kookt, dan kookt hij. En de ander die graag barst of strijkt.
Oh ja, precies. Ja. Ja, want dat is, ik begrijp dat dat eigenlijk wel heel bijzonder is, hè, in dit hospice in Leek. Dat het helemaal op vrijwilligers draait. Behalve dan de verpleegkundigen die er ook zijn. Maar het is echt alles wordt door vrijwilligers gedaan. Dat is in andere hospices, denk ik,
Minder.
Ja.
Ja. Ja. Ja. We hebben ook nog betaalde huishoudelijke hulp via de WMO.
Ja.
Ja. En verder wordt eigenlijk alles gedaan door de vrijwilligers.
Ja. Ja.
En we hebben een betaalde coördinator.
Ja.
Die eigenlijk, dat is de enige betaalde kracht bij ons. Die ons alle touwtjes een beetje in handen
op die
heeft.
Manier.
Dus het bestuur en vrijwilligers enzovoort.
En wat maakt dat jullie hebben aangemeld als vrijwilliger destijds? En wat maakt dat je het nu nog steeds doet?
Dat je kunt zorgen.
Ja.
Voor mij is het dat ik kan zorgen. Ja.
Ja.
En dan is het heel bijzonder dat je bij mensen in deze fase van hun leven wordt toegelaten. Hè? Dat, ja.
Dus dat je heel dicht bij mensen bent?
Ja, komt heel dichtbij. Hè?
In een moeilijke fase, de laatste fase van hun leven. Dat is heel bijzonder.
Ja.
Ja. En hoe is dat voor jou, Ellie?
Ja, ik ben... ik had een zus die ALS had. En ze was nog vrij jong. Ze had allerlei mensen om zich heen. Mantelzorgers, vriendinnen, collega's, familieleden die er dan waren om haar te helpen. Want dat is zo'n ziekte waarin je langzamerhand tot een slappe pop wordt. En ook niet meer kunt praten. Mm-hmm. En haar geliefde man, die had eigenlijk altijd het hele huis vol. Met ofwel zorgverleners, ofwel mantelzorgers. Mm-hmm. En het waren natuurlijk schatten van mensen allemaal. Want die namen allemaal eten voor hem mee. En dat werd allemaal in de koelkast gezet. Dan hoef je niet te koken. En nou, zo ging dat. En hij werd op een gegeven moment een directeur van een ziekenhuisje. Zo voelde hij zich. En ze kwamen totaal niet meer toe aan de dingen waarom het in wezen gaat. Nou, daar ben ik bij geweest dat hij brak. En dat hij die koelkast opendeed en er iets uit wou halen. En hij gooide alles eruit en hij schreeuwde. En het kon gewoon niet meer. Het ging niet meer. Mm. En toen is mijn zus naar een hospice gegaan. En alles wat daar aan gebeurt in zo'n laatste fase van wat zit tussen loslaten en vasthouden. De kinderen willen vasthouden, maar de moeder is eigenlijk al een stuk verder die in het proces. Yeah. Nou, dat vond ik... het was natuurlijk heel bijzonder om erbij te zijn. Dus ook heel verdrietig, want het was mijn zus, maar... Toen dacht ik, nu kan het hospice iets betekenen. Ja. Want dan ben je vrij om met je moeder de gesprekken te voeren die je nog dingen tegen haar te zeggen die je misschien nog wil zeggen.
Ja. En jullie als vrijwilligers faciliteren dat ook.
Ja.
Jullie brengen mensen ook met elkaar in contact. Want moet je bijvoorbeeld wel eens familieleden opzoeken, nazoeken van ik heb nog ergens een neef zitten, die woont daar. En dat je ze met elkaar nog in contact brengt?
Nou, dat is onze dingen... taak eigenlijk niet. Nee. Maar het gebeurt nog wel eens.
Het gebeurt wel, ja. Waar moet je goed in zijn als vrijwilliger, Treintje? Wat moet je vooral heel goed kunnen?
Luisteren? Ja, denk het wel. Ik zeg wel eens, als je daar bent... probeer te luisteren, niet alleen met je oren... maar ook met je ogen, met je handen. En je mond misschien een keer open doen, maar ook... dicht laten.
Ja, echt luisteren. Er voor de ander zijn. Ja. Die gast staat centraal. Ja.
Ja. Proberen aan te voelen wat iemand nodig heeft.
Precies, ja.
Ja. En dat is dus heel divers. Want ik begrijp ook van jullie dat wat vrijwilligers doen heel verschillend is. De een die doet dingen meer in het huishouden. Maar de tuin wordt ook door jullie zelf onderhouden. Dus op die manier zijn we werkelijk voor alle markten thuis met elkaar.
Ja.
Ja, en zoals thuis, hè?
Ja, zoals het thuis is, is het daar ook.
Ja. Maar je krijgt ook heel verschillende gasten. Mensen van allerlei slag, zal ik dan maar zeggen.
Ja.
Dus daar moet je ook wel enorm op inspelen, hè?
Ja. We hebben eens een keer een dakloze gehad die weliswaar oorspronkelijk uit Leek kwam, maar in Groningen vooral zijn vrienden op straat had. En hij kreeg een zwerversuitkering. Mm. Maar goed, hij kwam bij ons. En hij had nog een hele hoop vrienden op straat. En die kwamen hem opzoeken met de krat pils en al rokend naar binnen. Maar goed, onze gast lag aan het zuurstof. Dus zeiden, je kunt beter niet roken. Want dan kunnen er nare dingen gebeuren. Hmm. Nou, dat soort dingen. Ja. Dat is gewoon,
boeiend is dat.
Ja, het is heel boeiend.
Maar ook wel heftig dus. Ook wel pittig. Want ik neem aan dat jullie dat dus met enige regelmaat meemaken. Dat iemand dus overlijdt waar jij dan heel erg bij betrokken bent. Misschien zelfs wel... naast zit.
Ja. Ja,
hoe is
het dat? Kan heftig zijn.
Ja.
Het is ook een leerproces voor jezelf.
Mm-hmm.
He, van, ja, juist ook dat aanvoelen van... wat heeft iemand op dat moment nodig? En dan is het belangrijkste er zijn.
Ja.
Of voor de familie, of voor onze gast.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Maar ja, heftig. Je weet dat die mensen komen.
Ja. Ja.
Om te sterven. Dus, ja. Dus die betrokkenheid op de persoon is er op dat moment wel.
Ja.
Maar het is niet je familie of je vrienden of zo. Als dat het geval is, dan ben je natuurlijk, dan is het zwaar.
Dat is ook zo.
Ja.
Dus een beetje op de grens van leven en dood. In hoeverre is de Bijbel daarin voor jullie belangrijk? Heb jij een Bijbelgedeelte, treintje?
Ja, ik vind
daar een persoon die aanspreekt.
Prediker, het Bijbelboek Prediker vind ik heel mooi sowieso.
Ja.
Maar hoofdstuk 3 van alles heeft zijn tijd.
Ja.
Hè? Dat is een tijd om te geboren te worden, te sterven, te bouwen, af te breken, te huilen, te lachen, te rouwen, te dansen.
Dat maak jij dus ook heel concreet mee in dat hospice.
Ja.
Ja.
Hè? En dan, dat is heel concreet en dan ontdek je ook hoe God alle tijden in zijn hand heeft en hoe ik daar niks aan kan doen.
Nee. En dat geeft jou
dat
ook
je
werk als vrijwilliger ook de rust en de ontspanning?
Ja.
Ja.
Dat geeft echt rust. En,
mooi.
Ja.
En jij, Ellie? Wat heb jij met de Bijbel?
Ja, ik vind het gedicht over de liefde wat in de Bijbel staat heel mooi. En wat ik zo mooi eraan vind, is dat het begint met alles wat het niet is.
Mm-hmm.
Dus het is, de liefde is niet jaloers, ze pronkt niet, is niet gewichtig, handelt niet ongepast, zoekt niet haar eigen belang, is niet verbitterd. Mm. En dat zijn eigenlijk, als je werkt in het, als ik naar het hospice rijd, dan denk ik, ik moet dat allemaal achter me laten, dat. Want ik moet daar gewoon zijn.
Ja.
Zonder al deze dingen, zonder oordeel ook.
Ja. Ja.
En dan, maar wat het dan wel is, staat er ook in. Hè. Dus geduldig en vriendelijk. Bedekt ook alle dingen.
Ja.
Hoopt alle dingen, verdraagt alle dingen. En die dingen zie je in het hospice gebeuren. Tussen ouders en kinderen bijvoorbeeld. Nou, is het zo dat wij daar niet naar vragen. Als mensen over de dood willen praten of over hun leven, dan geven ze dat zelf aan.
Mm-hmm.
Maar soms heb je ineens gesprekken, zomaar. Er was een man. Mag ik het verhaal even voorlezen uit het boekje?
Ja, jij hebt een boekje geschreven. Dat heet Van hier nu tot hierna. Verhalen uit een hospice. Misschien even goed om te vertellen dat jij jij schrijft vaker teksten voor cabaret en theater over maatschappelijke thema's. Dus je kunt goed schrijven en je hebt inderdaad een boekje geschreven. En ja, graag als jij daar iets uit wil voorlezen, lijkt me mooi om daarmee het gesprek af te sluiten.
Oké.
Ga je gang.
Ik hoor hem zingen en ik hoor twee vrouwenstemmen die meezingen. Vrijwilligers? Verrast blijf ik staan luisteren. Hij heeft een prachtige volle stem. Volgens mij zingen ze psalmen. Het is meneer Pilon die ook al eens een korenbezoek heeft gehad dat in de hal voor hem heeft staan zingen. U heeft gebeld, vraag ik als ik zijn kamer binnenkom. Mijn kussen moet even anders, ik heb pijn in mijn nek. Ik vraag of hij misschien muziek wil horen. Het is Goede Vrijdag. Ik heb wel even genoeg van de Matthäus. Misschien wat anders. Met zijn cd's in de hand loop ik naar hem toe. Zijn ogen staan zo anders dan de week ervoor. Duidelijker, intenser. Het woord dat bij me opkomt is verlicht. Ineens zie ik dat er een groot schilderij tegenover zijn bed hangt. Die had ik nog niet gezien. Zwart van boven, steeds lichter naar beneden, met rechts onderaan een klein figuurtje bij wat licht. Misschien een vuurtje. Prachtig. Ik heb het zelf geschilderd, zegt hij. Wie is die figuur rechtsonder? dat is Maria of Jezus, al naar gelang je religieuze opvoeding. We spreken verder over de muziek. Ik sta nog steeds met de cd's in mijn hand. Hij zegt dat muziek een taal heeft die alle religie overstijgt. We spreken over de melancholie van Astor Piazzolla, de taal van het hart. Al 30 jaar heeft hij een relatie met zijn vriend, die net als hij kunstenaar is. Mijn zoon, die al die tijd niks van mij wilde weten, komt nu weer bij me. Ik heb ineens een nieuw kleinkind. Hij spreekt over loslaten en dat hij dat niet meer zo moeilijk vindt. Verbinding, zegt hij, dat is wat je gelukkig maakt. Nu wil ik een half uur slapen. Straks komt mijn vriend. Als ik de kamer uit wil lopen, zegt hij, kom eens hier. Hij steekt zijn beide handen uit en ik pak ze vast. Het was een fijn gesprek, zegt hij. Na zijn overlijden schonk zijn vriend ons het schilderij van verbinding. Het hangt bij ons in de huiskamer.
Mooi, dankjewel. Dank jullie wel voor het gesprek, Ellie en Treintje.
Graag gedaan.
Bijzonder om even een inkijkje te krijgen in het hospice.
Ja.
En de luisteraars ook bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Thank you.